Het is feest. Het is feest. Rebecca zei vorige week van ja, het grootste feest van het jaar. Moet ik altijd denken aan zo'n reclame van vroeger. Zo'n man met zijn hoedje en die zei, het is feest. Het is feest, kan je? En Smee gebruikt dat al vaker. Moet ik meteen al denken, die gaat dan overal langs. En dan heeft hij dat hoedje op zijn hoofd en dan loopt hij overal langs. Heel serieus, het is feest. Het is feest. Overal waar hij komt in de winkel en noem het maar op. En wordt hij aangehouden door de politie, zegt de politie. En hebben wij ook wat gedronken op dat feestje. Het is feest. Stel je voor dat wij vandaag overal zouden rondlopen. En overal zo zouden rondlopen en zeggen, het is feest. Het is feest. Wauw. Ik zal me afzetten, anders nemen we dadelijk niet meer serieus. Je hoeft ook mij niet serieus te nemen als je het... De boodschap maar, serieus niet. Want ja, het is vandaag een goede morgen. Het is vandaag een goede morgen. Wat maakt deze morgen nou anders dan andere morgens? Ja? Ja, alles goed. Iedereen goed. Ja. Nee, ja, overal zie ik, vier de lente... Vier de lente, hè? Vier het leven, het nieuwe leven. Mijn supermarkt is zelfs partner van de lente. Nou, dat is toch wel mooie titel. Partner van de lente. Ja. Gaat het daarom? Gaat het om de lente? Het is ook de 40 dagen tijd is voorbij. Hebben jullie allemaal 40 dagen gevast? Waar komt die 40 nou vandaan? Wij hebben hier bidden en vaste week gehad, hebben 5 dagen gevast. Maar waarom nou die 40 dagen? Het staat niet in de Bijbel dat we 40 dagen moeten vasten. Maar die 40, ik weet het niet, ik werd erbij bepaald, het komt de hele tijd terug. Vorige week was Monique en Jacques 40 jaar getrouwd. Begin deze maand ben ik 40 geworden. Gisteren nog kwam Rijn met een paas lofprijslied van 40 jaar oud. Ik denk, ja, wat is het nou met het 40? Hè? Het komt, Martien zei vorige week nog, ja, 40 is een belangrijk getal in de Bijbel. De zondvloed duurde 40 dagen en 40 nachten. Goliath had 40 dagen had hij het volk van Israël bedreigd en bespot. En zo blijft maar doorgaan. Elia en Jezus gingen 40 dagen de woestijn in. Jona met Nineveh. God zou na 40 dagen zou die Nineveh vernietigen. De koningen David, Salomo, Joas, allemaal 40 jaar waren ze koning. En het bleef maar doorgaan. Na 40 dagen voer Jezus op naar de hemel. 40 jaar ging het volk van Israël door de woestijn voordat ze het beloofde land in kwamen. Ik weet niet wat het is, maar het kwam de hele tijd maar terug. En ik weet alleen maar, de 40 dagen zijn voorbij. Ik weet niet voor wie het is, maakt me ook niet uit, maar de 40 dagen zijn voorbij. Maar goed, gaat het om die 40 dagen? Nee, het gaat niet om die 40 dagen. Het gaat om de blijde boodschap. Dus de gospel, het evangelie. Nou, dan gaan we vandaag gaan we daar eens naar kijken. Wat is dat nou, waarom en wat heeft het nou? En dat redeemed, wat betekent dat nou? En wat moeten we daar nou mee doen in ons leven? Dus, zijn jullie er klaar voor? Het is geen grapje hè, dat ik dat elke keer zeg. Hè. Dat heeft een bedoeling heeft dat ik dat zeg. Hè. Dus, zijn jullie er klaar voor? Nou, ik nog niet, dus laten we eerst even bidden. Vader Heer, dank u Jezus. Dank u voor deze dag, Heer. Dank u Vader Heer voor deze Paaszondag, Heer. Redemption Sunday. Dank u Heer, het is een eer, Heer, machtige Vader, om hier te mogen staan, Heer, machtige God. Heer, met alles wat ik zeg, Heer, wil u het zegenen, Heer. Heer, wil dit in overeenstemming laten zijn met uw woord, Heer, almachtig God, Heer. Heer, dat het niet om mij gaat, Heer, maar dat het om u gaat, Heer, almachtig Vader. En dat ze u mogen zien, dat ze u mogen ervaren, dat ze u mogen ontmoeten vandaag, Heer, almachtig Vader. Dank u, Jezus. Dank u, Heer, almachtig God. Amen. Ja, de blijde boodschap, het evangelie, is eigenlijk heel eenvoudig. Toen God de wereld heeft geschapen, was alles perfect. En iedereen en alles leefde in perfecte harmonie met elkaar. Maar toen kwam de zonde. En dat veranderde alles. De hele wereld werd op zijn kop en wij werden afgesneden van God. Er kwam een, als het ware een kloof tussen ons en God. En we konden niet meer bij hem komen. Hoe we normaal gesproken altijd met God leefden, de hele dag in, dag uit. Dat konden doen waar hij was en daar konden zijn bij hem. Dat kon opeens niet meer. Want God kan niet tegen zonde. En ja, er was geen oplossing, want zelf konden we de schuld die de zonde had gebracht, konden wij niet betalen. Wat we ook kunnen doen, goede werken, geld betalen, noem het maar op, Neeltje zei zelfs, al zouden wij zelf aan het kruis hebben gehangen, hadden we nog niet die schuld kunnen betalen die de zonde met zich meebracht. En God wist dat en God vindt dat niet leuk, want God wou met ons in contact, wil in harmonie. Hij wil met ons een relatie hebben. Maar ook hij kon zo niks aan die kloof doen, maar hij had een oplossing. Want er was maar één man die hij stuurde, die wat zonder zonde was. En dus dat is zo, allemaal hebben we zonde. Zelfs worden we met zonde geboren. Het zit in onze natuur. Maar Jezus, hij werd verwekt door de Heilige Geest. Hij werd zonder zonde geboren, de enigste mens op aarde. En ook in zijn verdere leven, wij zondigen elke dag. Al is het maar een gedachte. Wij zijn niet waard, wij kunnen nooit tippen daaraan, maar hij wel. Hij was zonder zonde en hij leefde, het leefde hier op aarde zonder zonde. En op het laatste heeft hij alle zonde, alle straf, alle schuld die ons toekwam, heeft hij op zich genomen. En dat heeft hij ook voor jou gedaan. En doordat hij dat heeft gedaan, maakte hij de weg open aan het kruis, als het ware, maakte weer een brug tussen onze wereld en Gods wereld, zodat we weer bij hem kunnen komen, zodat we weer bij hem kunnen leven, zodat wij verlost kunnen worden, zodat wij geredeemd kunnen worden. Het gebeurt niet vanzelf, maar het kan. Door wat hij heeft gedaan, kunnen wij verlost worden. Als we dat thema redeemed, toen ik dat woord de eerste keer opzocht, de eerste vertaling van het woord is ingewisseld. Wij kunnen ingewisseld worden voor iemand die wat wel bij God kan komen. Voor iemand die wat wel waardig is. Zijn we dan van onze schulden af? Nee, maar we zijn wel vergeven. En we kunnen in het reine komen met God. Wauw, dat is de blijde boodschap. Ja, het evangelie. Dat is eigenlijk waar de Bijbel om draait. Ja, misschien zeg je, ja, de Bijbel. Ja, dat is al zo'n oud boek. Hè? Als je het al ziet, als een boek, is het toch wel het meest bijzondere boek ooit. Matthias vertelde een keer, het bestaat uit 66 kleinere boeken, geschreven door meer dan 40 schrijvers. In een tijdsperiode van meer dan 2000 jaar. Uit mensen uit 3 verschillende werelddelen. Nou, dat is toch al ontzettend bijzonder. Als je de Bijbel zou zien als een boek, het is het meest verkochte boek ter wereld. Nog steeds, deze dag. Ze hebben het maar uit de peilingen gehaald, want anders zou het winnen. Best verkochte boek ter wereld, of elke week, elke maand, elk jaar. Ze moeten maar eruit halen, omdat ze de andere boeken ook maar een kans willen geven. Hè? En wat erin staat. is dat zo. We hebben in die duizenden jaren wat na de tijd van de Bijbel komen, is er zoveel innovatie gekomen. De hele wereld is veranderd met techniek, met industrie, met, noem het maar op. Maar de leer van Jezus is nooit veranderd. Het is nog steeds hetzelfde. Het is nog steeds die blijde boodschap. Het is nog steeds dat God die relatie met ons wilt. En dat er door de zonde een kloof tussen in was. Maar dat er nou kans is op redemption, op verlossing. Dat onze verlosser, die wat altijd voorspeld is, dat die is gekomen. Om de weg voor ons vrij te maken, zodat wij door kunnen, zodat wij daar kunnen komen. Zodat wij bij God in het rein kunnen komen. En straks, wat God heeft beloofd, als die wereld weer zo is gemaakt zoals die in het begin was, in perfecte harmonie, dat wij daar deel aan mogen hebben. Maar het gaat niet vanzelf. Je moet zelf die keuze maken. Je moet zelf die keuze maken om het te geloven. Om het te vertrouwen. Om vergeving te vragen. Die keus die laat God u. Het liefste zou die iedereen meteen verlossen. Pam, pam, pam. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Pam, harmonie. Maar ja, dat gaat niet. We moeten er zelf voor kiezen. Weet u, zelfs historisch, als er wordt gekeken buiten het christendom om naar de Bijbel. Historisch is de Bijbel het meest niet waardevol, het meest accurate historische geschrift wat er bestaat. Er zijn zoveel kopieën en manuscripten wat allemaal hetzelfde, dezelfde tekst bevat. Daar hebben ze op verschillende plaatsen, noem het maar op. Is bewaard gebleven, er is eigenlijk historisch gezien, is er geen twijfel mogelijk dat wat de Bijbel tegenwoordig is, dat dat de waarheid is, dat dat het woord is zoals het toen is opgeschreven. En ja, misschien zeg je, ja, maar het is zoveel keer vertaald en het verwaterd en het dit en de eigen mening en noem wat klopt. Maar ze krijgen het evangelie niet uit de Bijbel. Ze krijgen het woord van God niet uit de Bijbel. Ook al wordt het helemaal naar hun eigen hand vertaald. Op elke pagina staat Jezus. Dus dat Jezus op de wereld heeft gelopen als mens. Dat hij aan het kruis gestorven is zelfs. Is een feit. Het staat vast. Net zoals andere dingen in de oudheid gebeurd zijn. Ik noem maar iets, Cleopatra of noem maar iets. Dat Jezus heeft geleefd en dat hij aan het kruis is gegaan, is een feit. Ook buiten de Bijbel zijn er heel veel manuscripten en noem het maar op, die allemaal daarop wijzen op Jezus. Het is niet alleen ook het christendom. De islam spreekt erover. Ook buiten de religie. Het is gewoon een historisch feit. Maar weten we ook zeker dat Jezus wel de Zoon van God is? Dat het wel klopt dat God hem had gestuurd? Dat hij voor onze zonde aan het kruis is gegaan? Maar als we kijken naar de Bijbel, er staan meer dan 300 profetieën beschreven die gaan over Jezus. Ik wou zeggen 40, maar nee, 300. Meer dan 300. Er staat al waar hij geboren werd. In Bethlehem. Dat heeft hij niet nog eventjes snel kunnen regelen toen hij hier geboren was. Zeg maar. Nee, dat stond al vast. Ook over zijn lijden en sterven, nog over hoe hij is opgepakt. Anderen zeggen, ja, hij was dagelijks in de tempel te vinden. Waarom hadden ze hem daar niet gepakt? Moesten ze wachten totdat hij verraden was? En dat ze hem hadden verteld waar hij dan het 's avonds zou zijn. Het slaat helemaal nergens op. Nee, maar dat is voorspeld dat het zo zou zijn. Al die dingen, 300, ik geloof dat hij op één dag heeft een keer meer dan 20 profetieën ineens volbracht. Dat is niet zomaar. Alles wijst naar Jezus die als die Messias. En alles wat erin staat, alles wat hij heeft gedragen, we hebben het afgelopen vrijdag hebben het herdacht. Dat was allemaal nodig en dat heeft hij allemaal voor jou gedaan. Is dat niet geweldig? En het is volbracht. Hij heeft het gedragen, hij heeft het gedaan. Hij vroeg eerst nog van de Heer, als het toch aan mij voorbij kan gaan, maar nee, want uw wil zal geschieden. Uw wil. En het is nodig, zodat er verlossing kan zijn. Zodat wij redeemd kunnen worden. Is dat niet geweldig? En dan gaan we het nog niet eens over alle wonderen wat hij heeft gedaan. Wat ook beschreven staan, wat ook andere mensen hebben gezien buiten de Bijbel. Al die dingen, wat er gebeurd zijn. Rijn sprak over toen Lazarus opgewekt was. De mensen kwamen van heinde en ver. Kwamen kijken naar Jezus, maar nee, ze kwamen ook kijken. Hey, klopt het wel dat die Lazarus is opgestaan? Het zijn dingen die gaan tegen onze natuur in. Dit is supernatuurlijk. En dat kan alleen God. Dat kan alleen maar God. Dus wij geloven dat hij voor onze zonde aan het kruis is gegaan. Dat hij Gods zoon is. Dat God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zelf zijn enige zoon heeft gestuurd. Zodat wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven mogen hebben. Dat we samen met hem die overwinnaarskroon mogen dragen. Maar goed, dan komen we nog bij het puntje. Gezondheid. Dat Jezus opgestaan is uit de dood. Ja, misschien zeg je, ja Chris, ja, het is allemaal leuk en aardig wat je allemaal bent vertellen. Ja, de Bijbel, oké, ja, het zal allemaal, dat het allemaal gebeurd is. En ja, oké, ja, dat Jezus voor onze zonde gestorven is, hartstikke fijn. Maar dat hij uit de dood is opgestaan, nee, dat kan niet. Dat kan toch niet? Dat moet toch een of ander symbolische gedachte zijn of zo. Het kan toch helemaal niet dat iemand dood is dood. Hij gaat naar de begrafenis en is afgelopen. Koffietafel. Nee? Ja, dat kan toch niet? Dat is toch gewoon het einde? Iedereen gaat dood. Dat is hoe het werkt. Je wordt geboren, maar oké, ooit ga je dood. Hopelijk na een lang en gelukkig leven. He? Maar ja, we gaan allemaal dood. Dat is toch natuur? We hebben toch allemaal geleerd zoals het werkt? Maar wat als het wel klopt? Wat als het wel klopt? Laten we eens lezen wat er in de Bijbel over staat. Matteüs 28, ik lees uit de NBG. Dus kom en zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw en de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en ze werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, weest gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet. Hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Wauw. En weet u, het staat geschreven. De mensen hebben het gezien dat, dat het graf leeg was. Dan staat de soldaten, die waren als doden. In een andere vertaling staat, ze vielen flauw. Maar toen ze weer wakker werden, toen renden ze snel naar een officier of zo. Of snel naar de schriftgeleerden, waar ze, de fariseers, waarvoor ze daar moesten opwaken. Want ze hadden gefaald, hè? Ze moesten het graf bewaken. Maar ze hadden gefaald. Wat ze hadden meegemaakt, daar zou nooit iemand in geloven. Maar ja, ze waren in paniek. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Het werd met de schriftgeleerden afgesproken. Ja, oké, we zeggen, zijn leerlingen zijn gekomen en die hebben hem weggenomen. Want hij had gezegd, had natuurlijk was al een profetie en zo, dat hij na 3 dagen zou opstaan. Hè. Maar ja, we willen niet dat hij als de Messias wordt gezien. Er komt dadelijk helemaal de stad in rep en roer en hebben wij dadelijk helemaal niks meer te vertellen. Dus laten we maar zeggen, zijn volgelingen hebben hem dan weggehaald. En weet je, de Joden geloven dat tot op de dag van vandaag. Maar hoe kan het dan? De discipelen, ze zaten in zak en as toen Jezus gestorven was. Ze snapten het niet. Ze verstopten zich op een bovenkamer en ze zaten alleen maar te huilen en te schreeuwen en te roepen naar God. Waarom? Hoe kan dit? En mensen wat ze gezien hebben, die moeten denken van, wie is daar doodgegaan? Of die hebben echt van hem gehouden. Kapot waren ze ervan. Maar opeens was dat veranderd. Ze waren blij, ze liepen rond en ze vertelden dat ze Jezus hadden gezien. Wie nu na zijn opstanding is hij zelfs aan honderden mensen is die verschenen. Ik geloof op 1 dag zelfs aan 500 mensen tegelijk. Hij heeft nog 40 dagen heeft hij nog hier rondgelopen, totdat hij naar de hemel is gegaan. Hij is aan iedereen verschenen. Hij heeft het evangelie uitgelegd aan de Emmausgangers. Vergeet nooit, Matthias vertelde het, het moet de beste Bijbelstudie ooit zijn geweest. Hij vertelde alles uit de boeken van Mozes en alles wat naar Jezus heeft gewezen. En noem het maar op. Maar ja, die mensen die kunnen dat wel. Die kunnen dat wel verteld hebben. Maar ja, moeten we dat wel geloven? Nou, de meeste van die discipelen, die wat hem na zijn opstanding hebben gezien, zijn opgepakt. En hebben een martelaarsdood gestorven. En het enige wat ze hoefden te doen, is te zeggen, nee, we hebben dat verzonnen, dat die is opgestaan. We hebben dat maar gewoon verspreid, hè, om een rebellie op te starten, hè, of om chaos te veroorzaken. Nee, het was een grapje, heeft gelijk in dat. Maar nee. Ze konden niet anders dan daaraan vasthouden. En daarvoor te staan, want ze konden er niet meer omheen dat Jezus leeft. En dat het allemaal klopt wat in de Bijbel staat. En ook al zouden ze sterven, ze hadden die zekerheid dat God met hen is. En dat ze daar zullen zijn, daar waar God is. En dat ze verlost zijn, dat ze vergeven zijn voor hun zonde. En dat ze weten dat ze voor altijd en voor eeuwig bij Jezus zullen zijn. En het maakt niet uit, ook al zouden ze al die pijn doorstaan, Jezus heeft het allemaal al gedaan. Zouden ze nooit hebben gedaan als ze niet 100.000% zeker in hun hart wisten dat het de waarheid is. Dus ja. Bijna 2000 jaar is het woord niet veranderd. Het is nog steeds hetzelfde. En vandaag de dag, het gaat de wereld over. Het is in elke taal is het wel vertaald. Mensen van elke cultuur, elk land, elke achtergrond, elke opleidingsniveau of denkniveau, noem het maar op. Allemaal, meer dan miljoenen mensen die spreken over een ontmoeting met een levende God. Miljoenen mensen hebben hun hoop en hun vertrouwen gevestigd op Jezus. Op dat wat daar toen gebeurd is. En geloven dat het een overwinning is geweest. Dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan en dat hij heeft overwonnen. Wauw. Ik ben er één van. Deze week hoorde ik nog iemand over een ontmoeting met God, een ontmoeting met Jezus. Had Jezus gezien in een droom. En ze wist meteen dat het Jezus was. Ze hadden niet de hele droom vertellen, maar wat Jezus zei is, ik heb het allemaal overwonnen. Als dat niet geloofsopbouwend is, zo'n droom of een beeld of een persoonlijke ontmoeting met God, dat gun ik ons allemaal. En die blijde boodschap en alles wat ik tot nu toe heb verteld, misschien zeg je, ja, dat heb ik al 1000 keer gehoord. En je zou het eigenlijk, s'morgens het eerste moeten zijn wat je hoort als je wakker wordt en het laatste als je naar bed gaat. We horen er veel te weinig en alle ruis en drukte in deze wereld om ons heen, we weten niet meer wat belangrijk is. We zijn maar bezig met alle dingen wat moet. We moeten redeemed zijn. Ingewisseld. Verlost. Teruggekocht. Bevrijd. Weet je, in onze jaartekst hebben we ook al behandeld. Een van die teksten wat erin staat is, we moeten bidden. Bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelende. Moeten ons schild moeten we sterken. Ons geloof moeten we opbouwen. Het moet niet verwateren of normaal worden. En vele van ons zijn een hele leven al ermee opgegroeid. Maar het is niet zomaar iets. Het is zo speciaal dat we het niet voor lief moeten nemen. En dat we ons bewust ervan moeten zijn wat het inhoudt en wat het kan doen. En dat is ook waarom dit gesproken moet worden vanmorgen. Het is om ons geloof te vernieuwen, om ons op te bouwen, om te horen. Dus ook als iemand een ontmoeting met God heeft, vertel het. Als iemand een genezing heeft meegemaakt, vertel het, deel het met je broers en met je zusters, zodat je zelf opgebouwd wordt, zodat je sterk wordt, zodat je klaar bent voor als er dingen gaan gebeuren en dingen gaan komen. Want dat gaat er gebeuren. En het gaat komen. En ik heb je toen straks gevraagd, ben je er klaar voor? We moeten er klaar voor zijn. Het is geen grapje dat ik dat elke keer zeg. Te zorgen dat we er klaar voor zijn. Vanmorgen zijn we hier gekomen. En wat was het eerste wat jullie tegen elkaar hebben gezegd? De Heer is waarlijk opgestaan. En zeg je dat omdat dat iets is wat je elk jaar zegt? Of zeg je dat omdat je dat ook daadwerkelijk gelooft? Want als je dat beleidt, getuigt dat van een groot geloof. De vorige keer hebben we nog gebeden op het laatste. En die tekst wat altijd bij mij terugkomt, Romeinen 10, vers 9. moet ik hem zo even opnoemen. Wie met zijn mond beleidt dat Jezus de Heer is en in zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zal behouden worden. Het is niet zomaar iets. Als je dingen uitspreekt hier in de gemeente, dat heeft kracht. Pas maar op wat je doet. Er was een keer, zat ik hier toevallig alleen met mijn vader in de dienst op zondag. En degene wat het bidden geven danken deed, of het, de mededelingen, die zei, ja, kijk eens naar degene naast je en vertel hem eens wat je nog zou willen doen of meemaken in dit leven. En mijn vader keek me aan en zei, ja, ik zou wel graag nog eens met kleinkinderen willen spelen en zoiets. Zie je wel gebeuren? Niet zoveel later was een man dan zwanger. Dus ik breng hem nog altijd naar mijn vader. Ik zeg, jij wou dat. Hier, speel maar. Nee, maar hè, dat duidt erop. Het is niet zomaar iets, het gesproken woord. Daar zit wat achter en het maakt wat los. Een hele andere preek, wat woorden doen. Maar vanmorgen zei je tegen elkaar, de Heer is waarlijk opgestaan. Weet je dit, de Joden vieren ook Pasen. Zo'n ander Pasen is Pesach. En dan zeggen ze ook wat tegen elkaar. We vieren dan de maaltijd, het 's avonds. En dan vragen ze aan elkaar, wat maakt deze avond nou anders dan andere avonden? Deze nacht. Wat maakt deze nacht nou anders dan andere nachten? En dan zegt de ander, ooit waren wij slaven. Want met Pesach, met het paasfeest van de Joden, herdenken ze dat ze de Exodus, herdenken ze dat ze uit Egypte zijn verlost. Want ze leven daar in slaven. 400 jaar, ik wou zeggen 40, nee, 400 jaar leven ze daar in slavernij, onder de farao. En toen moest Mozes moest van God zijn volk gaan bevrijden. Hij moest bij de farao gaan pleiten, laat ze vrij, laat ze vrij. Maar de farao wilde niet luisteren. En de ene plaag na de andere plaag. Bloed, kikkers, hagelstenen. Dood van het vee, ik weet ze niet allemaal uit het hoofd. En de farao gaf niet toe. Tot op de laatste plaag. Toen kwam de dood. En tot nu toe, bij al die plagen, het gebeurde in heel Egypte, behalve in de plaats waar de Israëlieten woonden. Maar de laatste plaag zou overal gebeuren. Maar de Israëlieten konden er wat aan doen om het te voorkomen bij hen. Zo werd dat paasmaal ingesteld. Ze moesten een lam, moesten ze slachten en haastig opeten. Haastig, omdat ze klaar moesten staan. Ze moesten klaar zijn om te vertrekken. En God had gezegd door Mozes, je moet het bloed van het lam pakken en dat op de deurposten van je huis smeren. En als de plaag komt, hij zal je huis voorbij gaan, omdat hij het bloed van het lam ziet. Er werd niet gekeken, wie zit nou in dat huis? Wie zit nou achter die deur? Wie is dat nou? Is die waardig of niet? Of is die, wel van het volk van God of niet? Nee, er werd alleen maar gekeken naar het bloed. En nou met Pasen herdenken wij ook een lam. Herdenken wij een lam dat voor ons is geslacht. Zijn bloed voor ons heeft vergoten. En het enige wat wij hoeven te doen, is dat bloed te nemen en dat op de deurposten van ons hart te smeren. Want als wij dat doen, dan kan komen wat komt, maar dan is duidelijk, wij horen bij Jezus. Wij zijn de redeemd. Wij zijn de verlost. Wij zijn verlost. En het maakt niet uit wie wij zijn en dat wij nog steeds dagelijks misschien zonde doen. Nee, we zijn verlost. En de verlosser woont in ons hart. Er wordt niet gekeken of wij waardig zijn, of wij zoveel goede daden hebben gedaan, of wij onze tiende betaald hebben. En noem het maar op. Dat is allemaal bijzaak. Dat is allemaal een gevolg van die verlossing. Nee, er wordt alleen maar gekeken naar het bloed. Het gaat alleen maar naar het bloed. Is hij of zij deel van die overwinning? Het is een geheimenis die we moeten pakken, die we moeten vasthouden. Weet je, ik zou graag eens naar Israël gaan. Israël bezoeken, eens kijken hoe het daar allemaal eerst hoe dat vroeger was. En de Via Dolorosa lopen, waar Jezus gelopen heeft. En Bethlehem bezoeken en noem het maar op. Maar ik weet het niet, waarschijnlijk gaat dat niet meer. Ik hoorde dit jaar alweer een reis wat niet door kon gaan. Het is allemaal onrust en zo, maar uiteindelijk maakt het niet uit. Want op een van de plaatsen waar ze denken dat het graf van Jezus is geweest, daar is een deur. En op die deur staat een bordje. En op het bordje staat, hij is hier niet, want hij is opgestaan. In Lucas 24 staat, wat zoek jij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Jullie, met de jeugd hadden we het laatst erover. Hoe kan het dan dat God al die dingen, alle gebeden kan horen en daar kan genezen en daar kan genezen en daar kan werken? En noem maar op. Maar God is alomtegenwoordig. Hij kan overal tegelijk zijn. Hij is de enige die dat kan. Zelfs de duivel kan dat niet. De demonen, engelen, mensen, niemand kan dat. Alleen maar God kan overal tegelijk zijn. Hij heeft het totaalplaatje. Ook al snappen wij het vaak niet wat er allemaal moet gebeuren of hoe het zit. Of hij ziet het totaalplaatje en hij zal de hemel en de aarde bewegen voor jou. En dan komt een dag, dan zullen we het allemaal snappen. En dan zullen we het allemaal begrijpen en dan weten we dat, waarom dingen hebben moeten gebeuren. En noem het maar op. Maar tot dan moeten wij vertrouwen. Moeten we ons geloof sterken, ons geloof zetten op Hem die ons is voorgegaan. Op Hij die voor ons de zonde heeft gedragen. Hij die voor ons de doornenkroon heeft gedragen. Want Hij moest die doornenkroon dragen. En we weten allemaal, ik hoef daar geen plaatje van te laten zien, wat er allemaal met hem gebeurd is. En die verbeelding wat we daarin hebben is misschien nog maar een fractie van hoe het erg was, in het echt was. En ik weet niet of hij een stevig gebouwde man was die dat wel kon handelen, maar ik denk wat daar voor de kruisweg gebeurd is, dat had menig al niet kunnen dragen. Wat daarna nog allemaal gebeurd is, kunnen we ons helemaal niet voorstellen, maar hij heeft het allemaal gedragen. Hij heeft het allemaal gedaan. Voor jou. Zodat jij dat niet meer hoeft te doen. Zodat jij die verlossing kan krijgen. Zodat jij vergeven kan worden. Zodat die prijs voor jou betaald kan worden die je zelf niet kan betalen. Maar toen hij opgestaan is uit de dood, toen kreeg hij de overwinnaarskroon. Toen had hij gewonnen en iedereen, hemel en aarde, kon er niet meer omheen. Dat hoop ik ook zo, dat wij ons geloof zo sterk kunnen krijgen dat we er niet meer omheen kunnen. Dat we er niet meer omheen kunnen dat Hij het is waar het om draait. Dat Hij het is die het voor ons heeft gedragen. Dat Hij het is die we moeten volgen. In een van mijn verjaardagskaarten stond een citaat van Jezus. Het waren maar twee woorden. Volg mij. Dan ga ik het toch vertellen in die droom, wat diegene wat ik hoorde van de week. Ze liep achter iemand aan. En dat bleek Jezus te zijn. Dus ze volgde hem. En toen ze paniek was, het enige wat ze deed, waren er twee woorden. Help mij. En Jezus draaide zich meteen om. Wat hij zei was, ik heb het allemaal overwonnen. En weet je, de doornenkroon en de overwinnaarskroon is niet alleen een beeldspraak, het is ook echt iets. Maar er zit nog iets tussen. Toen Jezus de doornenkroon droeg en toen hij de overwinnaarskrans kreeg. Hij is namelijk in het graf gegaan. Ze hebben hem natuurlijk de doornenkroon afgedaan. Maar zijn hele lichaam was natuurlijk kapot. En het is bij de Joden de gewoonte om bij de begrafenis de doden te zalven. En vorige week hebben we er al een hele mooie preek over gehad, over de nardusolie en de mirre. Het komt ook drie keer terug in het leven van Jezus. Bij zijn geboorte kreeg hij goud, wierook en. Voordat hij de lijdensweg inging, werd hij door Maria gezalfd met. En toen Jozef van Arimathea kwam en hem van het kruis afhaalde en hem naar het graf bracht, toen kwam hij samen met Nicodemus, ook een bekende naam. En naar het gebruik van de Joden deden ze hem zalven. Met mirre en aloë. Want dat heeft antiseptische en genezende eigenschappen. En er staat dat ze 100 pond hebben gebruikt. Omgerekend met die maatstaf is het ongeveer 40 kilo. 40 kilo zalving. Nou, dan moet er toch wel wat nodig zijn geweest. En hoe deden ze dat? Ze deden de doeken. Ze deden de doeken. Deden ze in die olie en zo drinken. En daarmee deden ze het lichaam inwikkelen. Wat is nou de diepgaande gedachte daarachter? We hebben gesproken, we kunnen allemaal die overwinnaarskroon krijgen. Als we hem erom vragen, als we ons bekeren, als we ons vergeving vragen, en als we het accepteren en geloven in ons hart dat het de waarheid is. Dat Jezus de Zoon van God is, dat hij naar de wereld is gekomen om ons weer bij God te krijgen, in harmonie met God te krijgen. Maar velen van ons hebben nog de doornenkroon op. En zelfs voordat Jezus die overwinnaarskroon kon krijgen, moest eerst die doornenkroon straf. En de wonden moesten ingesmeerd worden. Voordat die overwinnaarskroon kon komen. Ik lees uit de Evangelische Bijbelvertaling, want daar staat heel duidelijk: is iemand ziek? Laat hij dan de oudsten van de gemeente bij zich roepen. En laten ze hem voor hem bidden en hem met zalfolie zalven. En onze Heer zal hem doen opstaan. En als er zonden door hem zijn begaan, zullen hem vergeven worden. Dus, lieve broeders en zusters. Die pijn, die wond, die nog open is. Laat het achter. Laat die doornenkroon, laat het achter. Zorg dat u gezalfd wordt, zodat u klaar bent, zodat u er klaar voor bent om die overwinnaarskroon te ontvangen. Als er een oproep wordt gedaan om naar voren te komen, om te bidden, kom dan ook. Het maakt niet uit wie komt of wie hier staat, wie voor u bidt. Als er wordt gebeden in de naam van Jezus, geloof ik dat er genezing zal zijn. Geloof ik dat er zalving zal zijn. Geloof ik dat die oude wond zal dichtgaan en dat u overwinning zult hebben. In de naam van Jezus, omdat hij eerst heeft overwonnen. Laat het worshipteam naar voren komen, want we gaan hem een overwinnaarslied gaan we hem brengen. We gaan hem voor hem zingen. Het is geweldig. Zorg dat uw geloof gesterkt wordt. Dat is de boodschap van vandaag. Jezus leeft. Jezus leeft. Jezus leeft. Laat het in je hart gegrift zijn. Laat het geloven, laat je het geloven. Want wie in zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, die zal behouden worden. Die hoeft niet bang te zijn. Die hoeft geen slaaf meer te zijn. Ooit waren we slaven. Van angst, van pijn, van zonde. Maar hij heeft ons vrijgemaakt. Hij heeft die ketting gebroken. Weet je, vandaag gaat het niet over chocola. Ik hou er wel van. Maar deze week hadden we chocola gewonnen. Super. En op die chocola staat 100% slaafvrije chocolade. Wauw, geweldig. Ja, dus. Prijs de Heer. Jezus leeft. Hij is waarlijk opgestaan. Amen.